Ik ben Arno.
En ik ben Glenn.
En in Studio Reclam praten we...
Studio Reclam presenteert Podcast Boost voor KMO's. Op donderdag 21 mei bij BMW Mini Jorsen in Aartselaar. Een KMO Contact netwerk event in samenwerking met Unizo. Krijg tijdens de interactieve keynote over podcast marketing praktische inzichten om met een podcast meer klanten, meer business en vertrouwen te winnen. Podio en Phoenix nodigen je uit voor dit unieke podcast netwerk event. Inschrijven kan op www.studioreclam.be.
Ik ben Pieter.
En ik ben Glenn.
En elke week bespreken we in Studio Reclam opmerkelijke zaken omtrent content, marketing en branding.
En leggen we onze gelukjes, maar ook frustraties bij het ondernemen bloot.
De podcast voor ondernemers die gezien
en gehoord willen worden.
Studio Reclam.
Welkom, welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Studio Reclam.
Ja, ja. Dag Pieter.
Hier zijn we weer. Weer een week afgerond.
Ja, tijd vliegt, hè. Drukke bezigheden, dus ja, leuk. Weekend voor de boeg, dus dat is ook wel goed, hè.
Voilà, voilà. We hebben hard gewerkt, we moeten ervan genieten ook.
Ja, dat zeggen ze toch, hè, dat dat mag, hè.
Allee, sommige mensen werken in het weekend ook nog een beetje
ja,
door.
Ja, ik durf dat ook al wel eens doen.
Ja, mm-hmm.
Ja. Het is wat het is, zeker. Het is wat,
als je het graag doet,
ja, voilà,
is, het dan, is het dan nog werken?
Ja, nee, ik doe het wel graag en dat is het belangrijkste. Ik denk, je moet geen ondernemer worden als je niet graag doet wat je aan het doen bent, want dan zal het zeker niet lukken. Hè? Dus, voilà. En wat zijn we op
weer een drinken? Week, weer een ander biertje bij.
Ja, ik word niet tegen terug datzelfde glas.
Ja, het glas is natuurlijk omdat ik heb hier niet, we hebben hier niet in de studio.
Nee, maar er zit glas.
Maar misschien is dat ook een beetje voor de sponsoring dat we kunnen krijgen.
Er zit een missie achter ook, hè, waarom dat je altijd hetzelfde glas pakt. Hè?
Ja, ik vind natuurlijk, het is een beetje dubbel, omdat ik wil het wel... Het is een glas van de koning.
Ja.
De, onder de moordgatsgroep, natuurlijk. Maar er zit een ander bier in, dus eigenlijk zou ik het een beetje moeten draaien.
Ja.
Want het is niet correct tegenover het andere brouwerij.
Die brouwerij is, die draaien nu om in... hoe zeggen ze dat? Die krijgen koude rillingen nu over hun rug, dat ja, ze dat ja, horen. Ja.
Dus vorige week had ik eigenlijk een sportshot en ik had gezegd halve maand, dat was correct, maar dat was niet in Mechelen.
Ja, okay.
Die zit in Brugge.
In, ja. Is maar aan de andere kant van België.
Vlakbij. En nu heb ik van daar, van dezelfde brouwerij, is het dan de Brugse Zot eigenlijk. Dat is eigenlijk het broertje of het zusje ervan, maar dan wel alcoholisch.
Die ken ik wel van horen zeggen. Ik heb nog nooit geproefd en je gaat me ook niet zover krijgen om dat te proeven. Maar goed, we zitten hier niet om bieren te bespreken, maar we zitten
hier
misschien
eigenlijk... nog een idee voor een podcast.
Misschien is er een toffe lokale brouwer langs te laten komen om een keer over zijn ondernemersverhaal
zeker
te vertellen. Dat is wel een goed idee,
ja,
inderdaad.
Ja, ja, ja.
De ideeën die lopen hier gewoon de studio binnen, alsof dat niks is.
Ik zal wel noteren, want ik vergeet ze. Dankzij dat bier vergeet ik het al eens gemakkelijker.
We hebben altijd zoveel goede ideeën.
Het voordeel is dat we het aan het opnemen zijn,
ja,
natuurlijk.
Voilà.
Nu, dus
we kunnen terug gaan luisteren. Hè.
Maar zeker komen er de komende weken, zal er nog wel af en toe eens een gast verschijnen.
Ja.
Dat was toch de bedoeling.
Dat is zeker
ook een
ons plan.
De
absoluut.
Voor ook af en toe is iemand zijn interessant verhaal, of haar interessant verhaal, te mogen ontdekken.
Ja, en vooral om daar met z'n allen uit te leren en dat het ook een beetje inspirerend kan zijn voor ons als ondernemer, beginnend ondernemer. Niet alleen op het vlak van ondernemen, misschien ook een stukje over... hoe dat we sales moeten doen, hoe dat we bepaalde dingen moeten aanpakken om in ons proces dat het eigenlijk alleen maar beter gaat in feite. Hè. Dus,
zeker
we gaan zeker en vast nog een aantal leuke gasten hebben. Zijn er uiteraard ook luisteraars die denken van hey, ik ben daar de geknipte man vrouw voor om ook eens een keer in die podcast te gast te zijn, want ik heb denk ik ook wel een leuk en interessant verhaal te vertellen. Stuur ons een berichtje via sociale media, via Instagram of via onze website studioreclam.be.
Slide in de DM's, zoals
voilà.
Ze dat mooi zeggen.
Oh, oh. Dat is hier
dat
gewoon Gen Z-taal.
Gen Z, dus allee, dat is misschien Gen Z, zal dat misschien
ik weet het niet, ik zeg maar...
Misschien zeggen die dat ondertussen al niet meer.
Nee. Ik heb het geluk dat puber bij mij thuis te zitten, dat ik zo af en toe nog wat dingen opvang, maar... Enfin,
mijn twee dochters bingen bro te zeggen tegen mij, dus
is
dat
niet
is
waar.
Natuurlijk een andere... Maar goed...
Dat en jij vindt dat oké? Okay?
Nee, ik vind dat niet oké.
Okay. Oké, dan zijn we daar al zeker ook in.
Dat niet okay, nee.
Zijn we daar ook over eens.
Maar goed, dat
goed,
is...
Dit gezegd zijnde,
zijn hier geen
waar gaan we het vandaag over hebben? Hè?
Jij hebt iets meegebracht
Ik heb
week.
Iets meegebracht, inderdaad.
zoals elke goede marketeer eigenlijk zou moeten doen, die volgt een beetje wat er gebeurt, wat marketing betreft. En ik kwam een artikel tegen, ik kan even mijn gsm erbij nemen, ik heb die als geheugensteuntje hier liggen. Er is onlangs een nieuwe editie gepubliceerd van het Thought Leadership Impact Report van LinkedIn, waarbij ze bijna 3500 B2B-beslissers hebben ondervraagd. En daar zijn toch wel interessante dingen uitgekomen. En even samen te vatten, waar dat we het gesprek rond kunnen gaan beginnen, is dat effectief ook 52% van die B2B-beslissers heeft gezegd van ik consumeer minstens 1 uur aan thought leadership content per week. Wat is dat nu, thought leadership content? Daar gaan we het zelfs ook wel nog even over hebben. Maar wat dat is goed nieuws uiteraard, want dat is toch wel een mooi percentage. Dus dat is iets meer dan de helft. Maar het slechte nieuws erbij is ook dat van die groep van 3500 B2B-beslissers of ondernemers ook gezegd heeft dat die wel graag van die content zou willen maken, maar er eigenlijk meer niet dan wel inslagen om dat op een goede manier te doen. Mm. En daar zit natuurlijk voor ons als content marketeer, brand expert, best wel wat opportuniteiten dan, om die mensen te gaan helpen en te gaan ondersteunen om inderdaad die content te kunnen gaan produceren, publiceren.
Ja, inderdaad. Ja.
Wat verstaat jij? Wat is bij u het eerste dat er nu opkomt, Pieter, als je tot leadership content hoort? Dat is een mond vol, maar wat is dat voor u, denk je?
Voor mij is dat vooral... dat is inderdaad een mond vol en daar moet ik eigenlijk eens over nadenken. Ik denk... Vooral mensen die dat vanuit hun expertise content creëren. Mm-hmm. Is dat via een podcast, is dat via blog,
video, blogpost,
de manier of het medium is misschien ondergeschikt. Maar vanuit een bepaalde expertise dat je naar buiten komt en zegt van... Mensen iets proberen bij te brengen, eigenlijk. Hè.
Exact, dus, dat is perfect.
Probeer een beetje een simpele manier te zeggen.
Ja, maar dat is denk ik de juiste... dat is juist geformuleerd, want uiteindelijk, wat is een thought leader? Een thought leader is iemand die zich in een bepaalde expertise wil laten gelden en daarmee naar buiten wil komen. En liefst stellen ze op een zodanig unieke manier dat de manier waarop dat hij zich naar buiten komt ook eigen is aan hemzelf, aan zijn persoon, dat een soort van personal branding ook een stukje gaat worden. En vooral wat hij vertelt, dat iets is waar dat mensen, zijn doelgroep dan uiteraard, daar ook meerwaarde in kan vinden. Ja. Zodanig dat zijn doelgroep hem als expert gaan zien, dat hij top of mind is bij zijn doelgroep. En uiteraard, als mensen dan diensten willen hebben van hem, in eerste instantie aan hem gaan denken. Maar wat heeft dat nu als voordeel zo van dat thought leader ship content, of laat het maar gewoon content noemen, waarbij dat je expertise deelt en dat je eigenlijk als doelstelling hebt om top of mind te geraken binnen je expertisegebied, bij je doelgroep, dat heeft een aantal voordelen. Een eerste voordeel is vertrouwen dat gekweekt wordt bij je doelgroep en dus vergroot. En dat is inderdaad nummer één, op stip nummer één, de grote reden waarom dat je met zo'n soort van content aan de slag moet gaan. Een andere reden, een tweede reden, is dat het, hoe gek dat het misschien ook klinkt, het gaat ervoor zorgen dat je je iets hogere prijszetting gaat kunnen rechtvaardigen. We kennen allemaal het principe van dat we een A-product hebben en een B-product hebben.
Ja.
Zijn een voorbeeld de Leo en een Olé. Iedereen kent dat.
Iedereen zegt dat hetzelfde is.
Iedereen zegt dat hetzelfde is. Ik denk dat dat quasi hetzelfde ook zal zijn.
Dat kan, ja.
Maar iedereen kent mee, of althans, iedereen acht de Leo kwalitatiever dan de Olé.
Maar ik denk dan, als ik even mag inspringen...
Tuurlijk.
...daarop, dan mij lijkt dat... of de reden daarvan is dat je door die thought leadership, of dat thought leadership uit te stralen of uit te brengen, naar voren te komen als expert... bouwde ook je personal brand op. En hoe meer dat je een brand of een personal brand opbouwt, hoe waardevoller dat dan natuurlijk ook is. En dan is het gevolg daarvan dat je inderdaad meer gaat kunnen vragen voor uw diensten of een correcte prijs? Of meer is misschien niet het juiste woord. Gewoon een correcte prijs.
Ja, een correcte prijs.
Omdat mensen u ook naar uw waarde schatten.
Ja.
Natuurlijk, ja. Dus ik denk dat er heel hard mee gelinkt is, dat personal branding. Hè? Dus je geeft iets zonder er iets voor terug te vragen. Maar wat je er wel voor terugkrijgt als thought leader, is eigenlijk wel het personal brand dat je terugkrijgt. En dat is eigenlijk van onschatbare waarde natuurlijk.
Ja. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld ook daarin is. Hetgeen wat ik daarnet zei, de Leo en een Olé is een heel duidelijk voorbeeld. Leo wordt als kwalitatiever aanzien, is ook ietsje duurder. En waarschijnlijk is het 2 keer hetzelfde uiteindelijk, het product. Waar zien we in? Nu zien we dat tot leader gegeven echt heel prominent naar voren komen, is in de wereld van de coaches de dag van vandaag.
Voor alles is een coach
exact,
natuurlijk tegenwoordig.
Exact, ja. Heb de problemen, zit altijd scheef op je fiets, dan is daar een coach voor, zelfs om te zorgen dat je vanaf dan, na een traject van x aantal duizenden euro, dat je dan recht op je fiets zit. Dat is natuurlijk ludiek wat ik nu zeg, maar het komt erop neer, inderdaad voor alles een coach is een dag van vandaag. Maar die gebruiken dat tot leadership content gegeven, echt tot in het extreme bijna, waarbij dat ze zodanig heel veel content genereren, met waarde naar buiten komen, dat hun doelgroep eigenlijk automatisch rond dat topic, rond dat gegeven, rond die expertise, aan hen zal gaan denken om uiteindelijk, als zij een coaching traject willen starten, dat ook bij hen te gaan afnemen. Uiteraard, wat we dan zeggen, die gerechtvaardigde hogere prijzen, ook daar zien we dat dan wel gebeuren, dat die echt soms van die bedragen durven vragen. Maar dat is misschien nog eens een aparte podcast dat we kunnen doen.
Zal over een vraag en aanbod zijn natuurlijk
het
ook.
Vraag en aanbod gegeven, maar ook het coaching gegeven. Wat speelt daar? Hoe pak je die dat aan? Welke marketingtactieken zitten daar allemaal
dat is ook,
in verwerkt?
Dat is natuurlijk ook, wat is het u waard? Wat haal eruit als een coach zoveel vraagt?
Ja.
Maar twee jaar later...
weet het nooit op voorhand. Dat is het probleem. Ze spiegelen nu. Allee, nu zijn we misschien eigenlijk de...
Het voorbeeld van de fiets, als ik mag, is misschien... Je zegt een ludiek voorbeeld, maar je zit wel schuin op je fiets, maar na een half jaar fiets terecht en je hebt geen rugklachten niet meer. Is dan dat bedrag het waard? Ik denk het wel.
Ja. Ja, nu is inderdaad van het ludieke voorbeeld echt een zeer nuttig voorbeeld gemaakt.
Maar
ik snap wat je wilt zeggen, maar het probleem daarbij is dat dat is dan weer die kracht van de content dat ze dan naar buiten brengen op die manier, door dat vertrouwen daardoor dus te genereren, te krijgen bij hun doelgroep, is om altijd op diezelfde nagel te blijven kloppen en echt met de dingen... De zeer belangrijke punten aan te halen die daar bij de doelgroep gevoelig liggen of triggeren. Ja. En dat is de kunst om dan met een soort van content te gaan maken en daarmee naar buiten te komen op die manier. Ik denk dat daar een truc zit.
Ja, zeker en vast. Wat je juist zegt, is heel belangrijk om te weten wat dat de pijnpunten zijn of de struggles, waar het dan als thought leader, als je expert bent in A of vak A of vak B, maakt niet uit. Je moet weten wat dat je doelpubliek boeit en ook natuurlijk waar ze mee zitten, wat dat hun problemen zijn, waar ze tegenaan lopen en dat je daar inderdaad waardevolle content rond creëert.
Ja.
Dat is zeker...
En dat is niet specifiek alleen met dit van soort content tot leadership content, dat ik het zou mogen noemen, maar dat is met alle content die dat de functie heeft om doelgroep naar u toe te halen en te zorgen dat die gaan converteren of dat die op zijn minst een lead kunnen worden om daar dan... een vervolgtraject in te hebben in marketing, automatisatie bijvoorbeeld, dat je daar kunt gaan op een nurturing traject gaan op toepassen om die toch nog verder aan je merk te gaan koppelen en dan te laten converteren.
Dan zijn we heel diep in de marketing.
Daar kunnen we zeker en vast eens iemand over uitnodigen. Ik denk dat dat een heel goed plan is om daar eens echt op dieper op ingaan. Ik wil maar gewoon het voorbeeld geven van, er is met content heel veel te doen, maar alles start vanuit voor wie maak ik het en wat is mijn doelstelling.
Ja.
Als je dat goed in kaart hebt, en dat is exact ook wat die thought leaders doen, die weten verdomd goed wat ze willen brengen, waar ze naartoe willen, wat hun doelstellingen zijn en voor wie dat ze het maken. die weten dat heel goed. En dat zorgt dus dat ze dat vertrouwen heel snel kunnen krijgen bij hun doelgroep. Dat ze dus effectief ook als tot leader op een podium gezet worden en ja, heel veel bewondering krijgen. Laat het maar even zo noemen, dat is niet het juiste woord, maar die gaan er wel voor zorgen dat hun naam geladen, de personal branding geladen is. En dus daardoor ook vaak prijzen durven en kunnen vragen van mensen die daar zodanig overtuigd zijn gegaan of overtuigd zijn geraakt van hetgeen wat ze vertellen. Als we het dan nog even als nog een derde reden mogen aanbrengen van waarom dat soort van content nuttig is, is dat het ook de concurrenten op afstand houdt. Nu, dat is een stuk dat ik even ga verduidelijken vanuit het rapport zelf, hè, want ja, de concurrenten op afstand houden. Uit het rapport blijkt dat 70% van de deelnemers die aan dat onderzoek deelnamen, een stuk tot leadership ervoor zorgt dat ze zich gingen afvragen of hun bestaande leverancier wel de beste was. Dus als je het gewoon het titeltje hoort van houd concurrenten op afstand, dan snap ik ook niet direct wat ze dat... Maar als ik dan hoor van, ja, dat is eigenlijk gewoon weer puur vertrouwen winnen dat je doet.
Ja, sowieso.
Waardoor dat je bij je doelgroep iets triggert, waarbij dat die de vraag gaan stellen van, hey, daar is wel iets van aan wat die man zegt of dat bedrijf of die organisatie zegt. En ga een soort van zelfreflectie doen van, hey, misschien moet ik toch eens even gaan luisteren bij de dingen en mijn huidige leverancier in vraag stellen. En 25% beëindigde of verminderde daadwerkelijk de relatie met die bestaande leverancier. Nadat ze kennis hadden gemaakt met content van een ander bedrijf die meer de visie of innovatie toonde. Dus in dat opzicht, vanuit die context, snap ik wel van oké, het houdt de concurrent op afstand.
En was het naar LinkedIn?
Ja, dus een onderzoek dat gebeurd is door een onderzoekorganisatie Edelman en LinkedIn. Voor 3500 B2B-beslissers en directieleden.
Ja. Interessant.
Interessant vind ik eigenlijk inderdaad, want dat geeft ook weer al aan hoe belangrijk dat het is om aan content marketing te gaan doen.
Zeker en vast.
En ik vind het nog interessanter om dan inderdaad uit datzelfde onderzoek te horen dat de meesten er wel willen aan beginnen, maar niet weten hoe. Ik weet niet hoe dat bij u is, Pieter, maar ik ervaar dat zelf ook met mijn klanten die daar tot bij mij komen om een podcast te gaan maken, dat vaak nog niet echt met de juiste visie, de juiste intent is die dat er eigenlijk nodig zou zijn om van de podcast echt correct te gaan inzetten. Ervaar jij ook zo'n ding bij
Ik ben natuurlijk minder met content op zich bezig.
Nee, maar uiteindelijk branding hoort ook een stukje. Ja, dat is een personal branding. Dus,
sowieso. Maar ik denk dat dat bij mij net iets anders ligt, omdat het meer het overkoepelende verhaal is. Wat je dan er juist zei, die nagel voorop te kloppen, is waar we meer mee bezig zijn. Voor dat goed te krijgen en dat echt, op punt te stellen, dat je weet wat je wilt vertellen, tegen wie en hoe. En dan dat contentgedeelte, ik denk dat, zoals je zegt, ik denk dat klanten heel gemakkelijk zoiets hebben van ja, we moeten maar gewoon wat dingen posten en het is in orde.
Ja.
Maar ik vrees dat dat... Dat werkt niet.
Natuurlijk niet. En dus, vaak bij, misschien ook zelfs eerder bij de kleinere bedrijven, KMO's, hebben vaak nog niet een social media of / marketing afdeling in-house. En is dat vaak die, ik zeg maar iets, de dame of heer achter de receptie die dat de social media ook beheert.
Ja, inderdaad.
Ja, dat zorgt er wel voor dat inderdaad er geen strategie achter zit en dat er niet wordt over, dieper over nagedacht wordt van oké, welke content hebben wij, kunnen we brengen? Hoe gaan we dat brengen? Waar gaan we dat brengen? En voor wie gaan we dat brengen? En wordt er maar gepost omdat je dan blijkbaar dat moet doen zeker of zo?
Omdat je dan een paar likes krijgt en wat volgers, want daar hebben we vorige keer over gehad. Als je inderdaad consistent post, gaat het inderdaad ook wel groeien.
Ja.
Maar natuurlijk is het ook wel de bedoeling dat je met wat inhoudt en dat er over nagedacht wordt en dat allemaal juist zit.
Ja.
En dan gaan die posts, dan gaat dat tenminste echt waarde geven en niet. En inderdaad, veel bedrijven, KMO's dan vooral, dat nog niet echt, echt in het water springen met marketing en branding zelfs ook niet. Ja. Die zijn zo nog wat... Die denken van, ja, we zullen dat wel zelf wat doen.
Ja, we hebben een Facebookpagina, we zetten er wat op en het is goed.
Je merkt wel dat die omwenteling is wel aan het komen, vind ik.
Ja, toch?
Ik heb wel dat gevoel dat kleinere bedrijven toch meer en meer ermee bezig zijn.
Ja, ik denk wel dat ze beseffen het op een of andere manier en er misschien wel willen. En dat komt ook uit onderzoek naar voren. Ze willen het wel, maar ze slagen er niet in. Ik denk dat dat ook voor de kleinere ondernemers vaak zo is.
Ja.
Als we even weer de reflectie naar onszelf maken, dan ondervinden wij dat denk ik ook wel, maar dan niet op marketingvlak, maar op andere gebieden, dat wij zoiets hebben van, we weten wel dat we dat moeten doen, maar... Het komt er niet van.
Ja, het werk gaat voor. Hè?
Werk gaat voor enzovoort. Dus ik ken me bij kleinere onderneming dat het marketingstukje dan daar ook. Hè, want en vaak wordt er nog altijd verkeerd van uitgegaan dat marketing in C de rekeningen niet betaalt. Of de klanten
wordt
niet.
Wordt te veel bekeken als een kost natuurlijk.
Exact, dat bedoel ik. Ja.
Maar ja,
terwijl dat een combinatie is van marketing en sales.
Ja. En als je ziet naar de grote der aarde of de grotere bedrijven, die hebben dat wel door natuurlijk. Ja. Hè? Dat is mee. Die hebben er wel een deftig budget voor uitgetrokken jaarlijks. Alhoewel dat toch blijkbaar de laatste jaren die budgetten allemaal stilletjes aan het afkalven zijn.
Ja,
maar ik denk dat dat niet gaat blijven, dat die trend zich niet gaat blijven. Ik heb het gevoel dat die trend niet gaat blijven.
Dat gaat nodig zijn. Maar dan blijven we weer in datzelfde riedeltje van ver. Kleinere ondernemers is het vaak een budgettenkwestie. Dat daar niet de budgetten in eerste instantie op deze plaats niet voor zijn. En twee, niet de kennis om op die dingen te doen.
Maar mij lijkt dat het gemakkelijk. Ik denk dat er oplossingen voor zijn. Hè? Als je geen budget hebt. Dan...
Vertel, Peter, de oplossing voor ons.
Nee, niet de oplossing. Ik denk gewoon als je creatief bent.
Ja.
Dan is dat gewoon belangrijk.
Maar dat is vaak ook moeilijk voor mensen.
Creatief, ja, sowieso. Zeker als je natuurlijk elke dag iets anders aan het doen bent. Allee, als je...
Of zeker als je niet uit een creatieve beroep komt. Dat je,
nee, voilà.
Zeg maar iets.
Als je een heel uitvoerend beroep doet, of zelfstandige bent, of een KMO zijn met heel uitvoerende taken, en heel veel administratieve dingen, of echt een sales, dan is dat niet abnormaal. Allee, dan is dat niet verwonderlijk dat die mensen niet... Nee, ik ben wel van mening dat iedereen creatief kan zijn. Als de nood maar het hoogste is, denk ik altijd. Denk als het echt, als het echt nodig is, dan zal
oplossen,
iedereen...
denken...
Want voor mij is creatief zijn problemen oplossen, eigenlijk. Ja. Hè? Mm-hmm. Dus iedereen kan dat volgens mij, als er maar genoeg nood is. En soms is er ook nog niet in de mensen of in de klant, of in die bedrijf waar je het over hebt, nog niet de nood het hoogste.
Dat kan.
En is dat daar de dingen van? Dus, maar de oplossing, hè, waar heb je dan, wat heb je dan? Allee, oplossing. Of een van de oplossingen is creatief zijn met een klein budget. Bijvoorbeeld, één dag, zoals bij u, hè, om nu u aan te halen met uw bedrijf, een podcast opnemen of een halve dag een hoop afleveringen van podcasts opnemen die dat je over een half jaar kunt spreiden, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Je kunt gemakkelijk... Als je podcastafleveringen ook van een kwartiertje doet of 10 minuten, dat kan ook. Het moet niet altijd lange afleveringen zijn.
Absoluut.
En je gaat een halve dag opnames doen of een dag opnames doen. Dan heb je één bedrag, dat wordt nog een dagje bij voor wat te editen. Of twee, ik zeg nu maar... Mm-hmm. Nu maar
ja, maar zo is het mee. Exact. Ja, zo is het exact.
Maar dan, als dat verspreid is over een half jaar, heb je content voor een half jaar.
Ja. Ja.
Het is niet, content is niet elke keer op het moment zelf gecreëerd. Dat is ook misschien nog een misvatting.
Nee,
van,
absoluut.
Het is niet zoals dat je zelf post. Ja, als je zelf een post doet op je social media, heb je op die moment waarschijnlijk die foto getrokken, gepost, dit en dat. Maar, als je dat...
Het is een combinatie van natuurlijk, maar strategisch gezien, langere termijn gekeken, is het altijd nuttig om een soort van contentkalender te hebben dat je weet van wat gaan we nu de eerste komende 3 maanden, 6 maanden, wat gaan we vertellen en wat gaan we posten.
En je kunt er heel veel dingen uithalen, hè? Kleine snippets, alles. Allee.
En inderdaad, een podcast is daar een mooi medium voor. Als ik dan kijk wat dat wij gaan doen met onze podcast bijvoorbeeld, we gaan daar ook snippets uithalen, we gaan daar video van creëren, we gaan daar op sociale media mee kunnen gebruik maken.
Je kunt transcripties laten maken.
Je kunt transcripties maken.
Waar je heel er blogpost van kunt.
Exact.
Want het voordeel met transcripties, en dan zijn we misschien ook weer al wat meer marketingtechnisch bezig, voor SEO is dat super.
Ja.
Ja, want natuurlijk, dat is snel uitgeschreven tegenwoordig met alle tools dat er zijn. Ja. Geplaatst dat ergens op je website als blogpost. Ja. En je hebt daar SEO-gewijs een super document dat de Google en Bing search engines kunnen vinden.
Absoluut, helemaal waar.
En ook meestal nog authentieker dan heel veel AI-geschreven blogpost die dat je tegenwoordig exact. Natuurlijk ziet.
Ja, nee, dat is exact. Nu, wat had dat onderzoek, en dat is het laatste dat we misschien, want dan kunnen we nog even doorgaan op, want ik had nog een stukje rond een mini-frustratie dat ik rond het ondernemen heb, maar nog een paar dingetjes dat ik wil meegeven aan onze luisteraars en onze kijkers rond als zij die content willen gaan maken. Wat dat vanuit dat onderzoek interessant bleek om dat zeker te voorzien in die content. 62% van de bevraagden vindt dat die content afkomstig moet zijn van een erkend expert. Nu, wat is een erkend expert? Naar mijn gevoel, hoe harder dat je op de nagel klopt en blijft jezelf als expert naar voren, dan word je automatisch erkend expert. Dus ik denk dat ze daarmee bedoelen dat het iemand moet zijn die al wat kilometers op een teller heeft, bij mij in spreken, en die al een bepaald niveau van tot leader heeft, of een organisatie die al wat dingen bewezen heeft, of een merk of een brand dat daar al even staat. 66% vindt dat het in een onderscheidend en interactief format gegoten moet worden. En dan kom ik op, zorg niet dat het alleen een foto is, maar inderdaad, het moet interactief zijn en innoverend zijn. Ik denk voor me, vanuit mijn plaats onmiddellijk aan podcasting, ik denk aan video, maar ik denk ook aan whitepapers misschien, alhoewel dat ook al een klein beetje achterhaald is, dat idee. Maar dan denk ik aan webinars bijvoorbeeld. Webinars hebben heel lang, in tijden van corona, heel populair geweest, is dan wat afgezwakt. Maar ik denk dat als dat consistent wordt gebruikt en slim wordt ingezet in een sales/marketing strategie, dat webinars echt wel heel veel waarde kunnen hebben om content van te maken of mee te maken. 55% verwacht onderzoekersdata. 44% wil meer inzicht in nieuwe business tactieken. Dus valt ook weer wat onder dat coaching. Dus mensen willen graag info krijgen over hoe kunnen we onze business doen. Eigenlijk een beetje hetgeen wat wij nu doen. Wij geven ook onze luisteraars en kijkers wat inzichten en wat ideeën. En 43% verwacht concrete stappen of aanwijzingen en case studies. Dus al wat je vertelt en probeert de wereld in te sturen qua visie, missie, whatever, staaf dat ook met dingen die dat je echt gerealiseerd hebt. En dan maakt het nog meer waardevoller en geloofwaardiger. Daar komt het eigenlijk een stuk op neer.
Dat is waar.
Voilà, dit rond content marketing.
Ik schoot ineens in mijn hoofd, vond dat ook altijd wel interessant. Dat leraars vroeger, ik heb ook even een technische school gezeten, dat die les kwamen geven over zaken waar dat ze nooit echt aan gewerkt hadden. Of
Dat die nooit in een bedrijf hadden gewerkt.
Waar ze echt dat uitvoerende of die expertise hebben opgebouwd. Dat vond ik, dat schoot me nu even te binnen.
Die het eigenlijk alleen maar vanuit het boekjes kennen.
Ja, voilà. Dus
en die dat moeten dat gaan doen. Alsof
dat wel, ik vind dat wel belangrijk bij een thought leader, dat hem ook met zijn voeten in het slijk heeft gestaan.
Exact,
in de modder heeft gestaan.
Dat is inderdaad wat dat mensen verwachten.
Dat is wel dat je niet zomaar begint als... Je hebt heel veel life coaches van 24 jaar tegenwoordig.
Ja.
Dan vind ik... Ik vind dat raar. Allee, misschien kunnen wel heel...
Ja, die zullen wel bepaalde inzichtingen hebben, maar...
Ik heb nog niet echt veel levenservaring gehad, lijkt me dan. Oké, je zult misschien wel heel veel theorieën hebben kunnen leren en ook kunnen op een 24 jaar natuurlijk ook al... Ik wil niemand tegen het hoofd of tegen de borst stoten, maar je kunt al heel veel hebben meegemaakt natuurlijk. Ja. Sommige meer. Dus, maar ik denk wel...
Als dat vanuit dat komt, is dat ook prima.
Dan is dat ook prima, inderdaad. Maar ik denk dat zeker dat je uit expertise... Moet praten. En het expertise is alleen maar bouwde op door ervaringen.
Ja, tuurlijk.
Voilà. En inderdaad, je kunt op 24 ook al 10 jaar ervaring hebben, of je kunt op 34 jaar nog altijd geen ervaring hebben, wijze van spreken.
Nee, dus exact.
Dat is, ik denk dat dat een belangrijke is, dat je vooral uit ervaring spreekt.
Voilà.
En had jij nog een...
Om even een bruggetje te maken,
iets,
naar, om daarmee af
meegemaakt
te sluiten, kort. Nog een klein dingetje. We hebben daarnet gezegd, ervaring opdoen en daaruit leren en bijsturen en dergelijke. Dat is ook een stukje wat een belangrijk onderdeel is in het ondernemen. En waar ik de laatste tijd zo wat tegenaan loop, is, en ik kan een heel concreet voorbeeld geven zonder namen te noemen. In de vorige aflevering even aangehaald ook, het zien dingen gebeuren van conculega's, dat zorgt voor twijfel enzovoort. En ik had een concreet voorbeeldje op een gegeven moment, dat ik zei van, potverdikken. Allee, wij hebben zo'n goede relatie gehad, we hebben contact met elkaar gehad en dat klikte goed en gevoelen dat, en die weten met wat dat ik bezig ben. En toch moet ik nu vaststellen dat die voor partij B gekozen hebben om een partnership aan te gaan in hetgeen wat we doen. Uiteraard een keuze waar ik kan er niet tussen komen. Dat is waarschijnlijk wel een weloverwogen keuze geweest. Maar ik vind het dan jammer om dat te moeten vaststellen. En dan zei mijn vraag, maar beeld ernaar. Beeld naar die klant en zegt van, kijk, geef mij wat informatie waarom dat die keuze genomen is of die keuze gemaakt is. Want ik wil daar graag uit leren om dingen bij te sturen. En dat vind ik zo moeilijk. We hebben dat vorige aflevering ook aangehaald, dat heel waardevol kan zijn, maar ik vind dat heel moeilijk. Zijn dat dingen die jij al heel concreet doet? En hoe doe je dat dan, als je dat doet?
Nee, ik heb dat nog niet gedaan. Dus ik kan er bij spijtig genoeg niet zeggen van... Dat ik het... maar ik zou het moeten doen, inderdaad. Soms... het is een beetje hetzelfde als met dat ghosten. Als met die ghosting. Het is
vanuit aflevering 1, inderdaad. Het is u heel zwak opstellen, denk ik, vind ik ook persoonlijk. Je stelt u heel kwetsbaar op als je die vraag gaat stellen. Allee, zo voel ik dat.
Als je vraagt waarom dat niet is doorgegaan uiteindelijk.
Of waarom, wat is er goed en wat is er niet goed aan mijn diensten? Waarom heb je, ook al hadden we een goede klik,
dat mensen vooral zeggen wat er goed is en niet gemakkelijk tegen iemand durven zeggen wat er niet goed is. Nee. Maar soms kan dat in de details zitten natuurlijk ook. Hè. Ik denk dat verschillende...
Ja,
is dat nodig? Is dat voor u belangrijk dat je dat kunt afsluiten op die manier of zo? Dat je zegt van, ik heb er zoveel, alles ging goed, dit en dat, maar toch uiteindelijk is het allemaal niet doorgegaan. Is dat dan belangrijk voor u?
Ik heb er een dubbel gevoel bij. Soms denk ik van, het is goed, het is klaar, het is wat het is, afsluiten, next. Gewoon doordoen. Maar aan de andere kant heb ik het idee dat daar ook heel veel te leren valt en heel veel van op te steken valt om te weten te komen waarom dat dan juist dan de andere richting is uitgegaan. Dan kan wel dingen zijn die dat je de volgende keer anders kunt aanpakken, waardoor dat je niet meer gaat hebben dat dan toch naar de andere kant uitgaat. Wat dat ook heel goed kan, en dat was een stuk ook wat mijn echtgenote mee kwam, die zei ook van, het kan ook gewoon misschien zijn dat er niet echt een probleem is met u als persoon of de diensten, maar dat zij gewoon op het moment dat zij die beslissing moesten maken, niet meer aan u gedacht hebben.
Kan ook.
Dus dat is ook iets dat er kan spelen. En dan begin ik natuurlijk weer te denken van, maar hoe kan ik dat dan vermijden?
Ja.
Hoe kan ik bij mijn... De contacten die dat ik heb, ten alle tijde top of mind blijven voor als het moment daar is dat ze een dienst nodig hebben die dat ik kan leveren, dat is ook aan mij denken.
Ja. Wat ik er wil aan toevoegen, is nu spreek je over iemand waar je wou mee samenwerken, dat uiteindelijk niet is doorgegaan? Of waar je ook al met samen hebt gewerkt?
Nee, wij hebben nog niet samengewerkt. Okay, we waren gewoon aan het praten. Er was contact en dat klikte goed. En zij wisten ik weet wat dat zij doen. Ja. En zij wisten wat dat podio doet en voor staat.
Ja.
En toch kiezen ze, als het moment er is om met een partner in zee te gaan, dan kiezen ze voor een andere partij. Ja.
Maar wat ik nog wil aanvullen, is wat je wel kunt doen, is met bestaande klanten dat al wel doen. Ik zou zeker gesprekken hebben met bestaande klanten. Ik heb dat met u ook gehad, zelfs.
Klopt.
Nadat er een oplevering is gebeurd of er is iets afgewerkt, een paar weken later gewoon even een losse meeting en eens vragen van zeg, en wat vond je leuk, wat vond je dingen, wat heeft u overtuigd, waarom hebben ze voor mij gekozen? Ik denk dat dat echt een waardevolle vraag is.
Mm-hmm.
Het is misschien waardevoller om te weten waarom dat iemand wel voor u gekozen heeft en dat kun je wel te weten komen van uw klant, dan dat je het vraagt, dan dat je vraagt waarom heb je niet voor mij gekozen, want om dan terug relaties, of dat dan nu zakenrelaties zijn, of dat zijn gewoon relaties, relaties zijn relaties, mensen zijn mensen. Ze gaan het altijd verbloemen als voor u niet te kwetsen. En ze gaan het altijd eerlijker zeggen als ze u een compliment kunnen geven. Dus ik denk dat het is wel goed om te weten, als je met bestaande klanten eigenlijk in gesprek te gaan, ik denk dat je daar veel meer, of evenveel info gaat uithalen als uit het feit, als uit wat je nu met die klant of die mogelijke klant een gesprek, waarom hebben ze niet gekozen, dit en dat.
Ja, want het is wel waar. Nu dat ik begin er nu over verder door na te denken. Vragen waarom dat je aan iemand die niet klant geworden is en die dus voor iemand anders gekozen heeft, vragen van waarom heb je voor iemand anders gekozen, dat gaat er niet voor zorgen dat je toch nog van gedacht gaat veranderen en misschien later toch nog terug klant gaat worden.
Ik weet ook niet of dat de antwoord altijd even eerlijk gaat zijn.
Exact.
En gaat het dan zijn met een half antwoord van iemand dat uiteindelijk, daarmee dat ik het zeg, kunt proberen, denk dat je het beter omdraait en in gesprek gaan met de klanten die je wel hebt en zegt van, en dan de punten dat Sun zeggen en af en toe zal er misschien ook eens kritiek bij zijn en dat je daar kunt op werken en dat je daar kunt op inzetten.
Ja. En uiteindelijk, zoals je zegt, zullen daar ook wel veel goede punten zijn, anders blijven ze geen klant, maar er zullen ook wel negatieve kritiekpuntjes zijn, die misschien, of niet daarom kritiek, maar gewoon ideetjes dat zij aanbrengen waar je zelf niet aan denkt, maar die wel heel waardevol zijn om uiteindelijk je dienstverlening nog beter te krijgen en dat je volgende klanten nog meer eigenlijk geserviced worden daarin. Ik vond dat zo wel eens eentje om over na te denken en dat draait wel in mijn hoofd eigenlijk zo en maar het is met veel dingen zo als je solo ondernemer bent om dan zo'n stap te nemen dat is toch wel wat vind ik en daarom denk ik misschien inderdaad een mindset van oké, klanten die geen klant worden uiteindelijk of contacten die geen klant worden tompie, dan is het zo. En bij gelegenheid misschien, dat er toch nog eens een moment is. Voilà, en als er misschien bij gelegenheid toch eens een moment is dat we terug dat de paden terug kruisen, dat je wel die vraag kunt stellen. Maar dat je vooral even dat je focust op je bestaande klanten en daaruit dingen leert. Wat is er goed, wat is er minder goed, waar kunnen we nog verbeteren? En dan dat gaat inderdaad meer waarde hebben dan misschien een verbloemde uitleg te krijgen die dan misschien...
Die
te veel lagen heeft en wat nog meer mist in uw ogen. Hoe zeg je dat?
Spuit.
Dat er nog meer mist voor uw ogen komt. Whatever. Alright, goed. Top. Ik denk weer heel veel...
Zijn we er al? Het is weer goed vooruit.
We zijn weer al aan het einde van de aflevering gekomen.
Oké, de nummer 3 zit erop.
Nummer 3 zit erop. Hè. Gaan we richting nummer 4. Ik hoop dat onze luisteraars ook... het even leuk vinden als dat wij het leuk vinden. Ik hoop dat wij in heel veel waarde en heel veel tips en tricks kunnen meegeven. Hebben ze toch vragen, of hebben jullie als luisteraar, kijker, toch vragen? Ja, sociale media zeker. We zitten op Instagram.
Instagram, LinkedIn.
LinkedIn Company page hebben
LinkedIn
we inderdaad.
We hebben een studioreclam.be, waar ze ons ook kunnen contacteren. Kom er graag eens in de studio...
Laat het weten.
Of een kijkje nemen.
Ja. Altijd welkom, hè.
Laat het weten. En zeker. Dan
Pieter, brengt bier mee.
Glen, water. We hebben genoeg frisdrank en alle andere zaken hier in huis voor iemand te ontvangen.
Exact.
Maar, en ik denk vooral, geef ons een like of volg ons. Zodat ook wij meer bereik krijgen en meer mensen kunnen helpen eigenlijk.
Ja, inderdaad. Want dat is onze missie, proberen zoveel mogelijk mensen die met ja, de vraagstukken die wij opgooien in de afleveringen, daar ook mee worstelen en dat we hen kunnen helpen.
Creëren we een beetje een community, zoals ze dat zo mooi zeggen. Hè,
voor, exact. Exact.
Wij zouden ook graag leren van anderen en daarmee dat we deze begonnen en van elkaar. En,
voilà.
Elkaar versterken. Hè.
Het is een klankbord waar dat we elkaar kunnen inhelpen, maar waar we eigenlijk ook zelf graag willen gaan leren en mensen op weg helpen en ook ondersteunen daarmee. Voilà, goed. Dit was aflevering nummer 3. Tot de volgende week dus. Hè. Bye bye.
Ciao.